Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Mythical Man-Mant van Frederick P. Brooks Jr. is een bundel essays over software engineering en het leiden van grote ontwikkelprojecten. Brooks baseert zijn analyse op zijn ervaring bij IBM, onder meer rond System 360 en het omvangrijke OS 360. De oorspronkelijke teksten verschenen in 1975, terwijl de Anniversary Edition latere reflecties en het bekende essay No Silver Bullet toevoegt. Het boek onderzoekt waarom softwareprojecten zo vaak later, duurder en ingewikkelder worden dan gepland. De kern is dat softwareontwikkeling geen productiewerk is, waarbij extra personeel eenvoudig tot een evenredig hogere productie leidt. Zodra werk sterk onderling afhankelijk is, nemen overdracht, opleiding, afstemming en integratie veel tijd in beslag. Brooks bespreekt daarom niet alleen planning, maar ook teamstructuur, documentatie, architectuur, testen en ontwerpdiscipline. Hoewel sommige voorbeelden en termen duidelijk uit een eerdere computerperiode stammen, blijft het boek relevant als analyse van menselijke coördinatie rond complexe systemen. Het doel is niet een universeel proces voorschrijven, maar managers en ontwikkelaars leren waar hun intuïtie over schaal, tijd en controle tekortschiet. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, de mensmaand is geen betrouwbare rekeneenheid voor doorlooptijd. Brooks valt het aantrekkelijke idee aan dat een project met 10 mensmaanden werk automatisch in 1 maand klaar is met 10 mensen. Die rekensom negeert dat programmeerwerk uit taken bestaat die niet volledig parallel kunnen verlopen. Eerst moeten keuzes over ontwerp en interfaces worden gemaakt. Daarna moeten teamleden elkaar begrijpen, werk op elkaar aansluiten en fouten in de samenvoeging oplossen. Wie later instroomt, heeft bovendien uitleg, toegang tot informatie en begeleiding nodig van mensen die al productief waren. Daardoor daalt de capaciteit van het bestaande team tijdelijk, precies wanneer de tijdsdruk vaak al hoog is. Hieruit komt de wet van Brooks voort, meestal samengevat als: extra mensen toevoegen aan een laat softwareproject maakt het later. Dat is geen verbod op uitbreiding van een team. Werk dat goed is afgebakend, of ondersteunend werk zoals testen, tooling en documentatie, kan soms wel verstandig worden verdeeld. Brooks maakt vooral duidelijk dat een manager eerst moet vaststellen welk werk werkelijk opsplitsbaar is en welk werk afhankelijk blijft van een klein aantal ontwerpbeslissingen. Voor moderne teams betekent dit dat een herstelplan meer vraagt dan extra vacatures of externe capaciteit. Het vraagt om minder gelijktijdige afhankelijkheden, een realistische inwerkperiode en het beschermen van ze die cruciale kennis dragen. Ten tweede, conceptuele integriteit vraagt om duidelijke ontwerpverantwoordelijkheid. Een groot systeem kan technisch uit veel goede onderdelen bestaan en toch voor gebruikers en beheerders onsamenhangend aanvoelen. Brooks noemt de samenhang van de onderliggende ideeën conceptuele integriteit. Het gaat om een product dat één duidelijke set principes, begrippen en gebruikspatronen volgt, in plaats van een verzameling lokale compromissen van afzonderlijke teams. De moeilijkheid ontstaat doordat arbeidsverdeling nodig is om een groot project uit te voeren, maar diezelfde verdeling uiteenlopende ontwerpen voortbrengt. Als ieder team zijn eigen oplossing kiest, nemen uitzonderingen toe, worden interfaces grilliger en wordt het systeem moeilijker te leren en te wijzigen. Brooks pleit daarom voor een onderscheid tussen het bepalen van de architectuur en het uitvoeren van de bouw. Een beperkte groep ontwerpverantwoordelijken moet de samenhang bewaken, terwijl een grotere groep implementeert binnen heldere kaders. Dat is geen pleidooi voor willekeurige autoriteit of voor het negeren van technische kennis uit het team. Het is een erkenning dat ontwerpkeuzes uiteindelijk consistent moeten zijn. In hedendaagse organisaties is dit herkenbaar in architectuurprincipes, productstandaarden, interfaceafspraken en heldere beslisrechten. Het praktische punt is dat overleg alleen niet genoeg is. Zonder iemand die conflicterende keuzes daadwerkelijk kan beslechten, wordt consensus vaak een optelsom van uitzonderingen in plaats van een samenhangend ontwerp. Ten derde, communicatiekosten bepalen waarom grotere teams moeilijker te sturen zijn. Brooks behandelt grote softwareprojecten als communicatieproblemen, niet alleen als programmeerproblemen. Naarmate een team groeit, stijgt niet enkel het aantal handen, maar ook het aantal relaties dat informatie nodig heeft. Ontwikkelaars moeten weten welke aannames andere onderdelen maken, wanneer wijzigingen plaatsvinden en welke interfaces nog geldig zijn. Mondelinge afstemming kan daarbij nuttig zijn, maar wordt onbetrouwbaar als vervanging voor gedeelde, actuele afspraken. Daarom hecht Brooks veel belang aan schriftelijke specificaties, handleidingen, projectdocumentatie en vaste manieren om besluiten en wijzigingen vast te leggen. Documentatie is in zijn benadering geen administratieve resttaak die pas aan het einde volgt. Zij vormt een werkend model van wat het systeem moet doen, wie waarvoor verantwoordelijk is en waarop teams elkaar mogen aanspreken. Ook aandacht voor organisatievormen en technische integratie hoort hierbij. Een fout in één component is niet uitsluitend een lokaal probleem wanneer die component met veel andere delen samenwerkt. Voor hedendaagse teams blijft de les bruikbaar, ook wanneer zij met issue trackers, versiebeheer en chat werken. Snelle communicatiekanalen lossen het coördinatievraagstuk niet vanzelf op en kunnen ruis zelfs vergroten. Teams hebben expliciete interfaces, beknopte maar gezaghebbende documentatie en duidelijke escalatiepaden nodig. De relevante vraag is niet hoeveel overleg er plaatsvindt, maar of de juiste mensen op tijd dezelfde toetsbare informatie hebben. Ten vierde, planning moet rekening houden met testen, integratie en zichtbare mijlpalen. Een terugkerend onderwerp in het boek is de onderschatting van de laatste fase van softwarewerk. Programmeurs en managers zien vaak het moment waarop code grotendeels geschreven is als bijna het einde. Brooks benadrukt dat componenttesten, integratietesten, foutanalyse en correcties vervolgens een groot en onzeker deel van de kalender kunnen innemen. Vooral integratie onthult verschillen tussen aannames die afzonderlijke programmeurs of teams eerder onopgemerkt konden laten. De planning loopt dan niet slechts iets uit, maar kan in een patroon van herhaalde vertragingen terechtkomen. Brooks verzet zich daarom tegen vage voortgangsrapportages. Een manager heeft concrete mijlpalen nodig met tastbare resultaten die vertraging vroeg zichtbaar maken. Het nut daarvan is niet bureaucratische controle, maar tijdig leren dat een aanname over capaciteit, ontwerp of afhankelijkheden niet klopt. Een late ontdekking beperkt de beschikbare opties vaak tot overwerk, haastige kwaliteitsconcessies of het ondoordacht toevoegen van personeel. Zijn analyse onderstreept ook dat schattingen geen belofte zijn wanneer de onzekerheid nog groot is. Een geloofwaardige planning reserveert tijd voor werk dat onvermijdelijk volgt op het schrijven van code. Moderne iteratieve methoden veranderen vorm van plannen, maar niet dit principe. Teams moeten integratie en kwaliteitscontrole continu organiseren. En voortgang meten aan werkende, gekoppelde resultaten, niet aan een optimistische indruk van hoeveel taken bijna af zijn. Tot slot, geen zilveren kogel tegen de wezenlijke complexiteit van software. In het later toegevoegde essay, No Silver Bullet, maakt Brooks onderscheid tussen toevallige en wezenlijke complexiteit. Toevallige complexiteit ontstaat door omslachtige talen, gebrekkige hulpmiddelen, trage machines of onhandige ontwikkelomgevingen. Betere tools, hogere programmeertalen, hergebruik en automatisering kunnen daar veel verbetering brengen. De wezenlijke complexiteit zit echter in het probleem zelf, namelijk het precies bepalen van eisen, uitzonderingen, regels, onderlinge relaties en veranderende verwachtingen. Software is flexibel omdat het uit abstracte modellen bestaat, maar die flexibiliteit maakt het ook mogelijk om bijna onbeperkt veel varianten en afhankelijkheden te creëren. Brooks betoogt daarom dat er geen enkele technologische doorbraak is die de productiviteit, betrouwbaarheid en eenvoud van software in één stap spectaculair zal vermenigvuldigen. Dat betekent niet dat technologie waardeloos is. Zijn punt is dat managers niet mogen rekenen op een nieuw hulpmiddel als vervanging voor ontwerpwerk, domeinkennis en zorgvuldig testen. De meest kansrijke verbeteringen richten zich juist op het beter zichtbaar maken en beheersen van het conceptuele model, bijvoorbeeld via iteratieve ontwikkeling. Goede representaties van het probleem en vakmensen met diepgaande ervaring. Deze nuance onderscheidt Brooks van zowel technologisch pessimisme als hype-gedreven optimisme. Tools kunnen de randvoorwaarden verbeteren, maar ze nemen de verantwoordelijkheid niet weg om een ingewikkeld menselijk of organisatorisch vraagstuk helder te begrijpen. Concluderend, de Mythical Man-mand is vooral waardevol voor softwareontwikkelaars, technisch leidinggevende, productverantwoordelijken. Architecten en projectmanagers die werken aan systemen met veel afhankelijkheden. Ook lezers buiten software kunnen er iets aan hebben wanneer zij kenniswerk organiseren waarin ontwerp, overdracht en afstemming belangrijker zijn dan pure productiecapaciteit. De praktische opbrengst is een scherpere manier om vertraging te beoordelen. In plaats van reflexmatig meer mensen toe te voegen, leert de lezer kijken naar inwerktijd. Communicatiebelasting, ondeelbaar ontwerpwerk, integratierisico en de kwaliteit van beslisinformatie. Intellectueel blijft het boek sterk omdat Brooks niet doet alsof één methode alle problemen oplost. Hij verklaart waarom sommige problemen structureel zijn en waarom goed management vooral grenzen en afhankelijkheden zichtbaar maakt. Vergeleken met nieuwere boeken over agile werken, DevOps of specifieke programmeermethoden, biedt dit werk minder directe processtappen en minder actuele technische voorbeelden. Sommige organisatievormen en historische details zijn daarom gedateerd. Juist daardoor valt de blijvende kern op. Brooks schrijft over de economie van samenwerking en de aard van complexiteit, niet over een modieuze toolset. De Anniversary Edition is daarbij nuttig, omdat zij laat zien dat de auteur zijn eigen stellingen opnieuw heeft bekeken, in plaats van ze als tijdloze dogma's te presenteren. Wie een moderne handleiding zoekt voor dagelijkse rituelen, vindt elders concretere instructies. Wie wil begrijpen waarom grote digitale projecten, ondanks nieuwe hulpmiddelen, nog steeds moeite hebben met planning, samenhang en schaal, vindt hier een uitzonderlijk heldere basis. Als je ons wilt steunen, Frederick Brooks Jr. Kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.